Oké, dit is even schakelen. Pak even een steuntje. Zo, ik mocht verder gaan met het volgende hoofdstuk in Efeze. En dat thema was One Choice. Ja, zo op het eerste oog leek het mij niet een heel aantrekkelijk hoofdstuk om met jullie te delen. Weten jullie nog? Want Paulus schrijft hier een heleboel leefregels aan de gemeente in Efeze. En vandaag de dag ook aan ons. En ik zal ze nog even een paar eruit pikken. Er stond bijvoorbeeld, lieg niet, stil niet. Zeg geen negatieve dingen over een ander. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Doe niet mee aan domme en vieze praatjes en maak geen vuile grappen. Drink niet te veel alcohol. Heb geen verboden seks en geef niet toe aan slechte verlangens. Nou, een hele mond vol en dit is nog maar een samenvatting van wat Paulus allemaal zei. Het lijkt naar dit gedeelte alsof God ons allemaal regels oplegt. Ik zat er sowieso over na te denken en toen stelde ik jullie de vraag. Weet jullie nog? Ik vroeg, maar is God een God van regels of een God van vrijheid? Wat geloven we? Vrijheid, hè? Ja, precies. Dus we zijn met elkaar samen verder gaan kijken naar wat God dan bedoelde met deze twee hoofdstukken. Want ik denk niet dat het zijn bedoeling is dat hij ons weer allemaal regels gaat opleggen. En Paulus zegt dan ook in vers 20, maar zo hebben jullie Jezus toch niet leren kennen? Jullie hebben het toch over hem gehoord? Jullie hebben toch uitleg over hem gekregen? Zo hebben jullie de waarheid leren kennen. Door Jezus wordt duidelijk dat je je vroegere manier van leven moet opgeven en de oude mens moet afleggen. Dat je geest en je denken steeds vernieuwd moeten worden. En dat je de nieuwe mens moet aantrekken om zo eerlijk en heilig te leven zoals God het bedoeld heeft. Dus Paulus, en daarmee ook God, denk ik, die vertelt ons eigenlijk van, als jullie uitleg hebben gehad over Jezus, en daarmee zijn de eerste hoofdstukken in Efeze onlosmakelijk van dit hoofdstuk. Want als je al deze regels ziet, dan krijgen we misschien wel weer het idee dat we zijn liefde kunnen verdienen door ons aan al die regeltjes te gaan houden. Maar juist begint Efezebrief met hoofdstuk 1, 2 en 3. En Berthe zei het al, het geloven begint bij zitten, hè? Dus we mogen Gods genade eerst ontvangen. Als we ons hart laten raken voor wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor ons. Dat hij onze zonde heeft gedragen en dat we daar niks aan kunnen doen om zijn liefde te verdienen. Dan mogen we vanuit die positie gaan opstaan en gaan wandelen. En we mogen dus Gods genade ontvangen. Maar het moet er dus niet bij blijven zitten. We mogen gaan wandelen en als we die liefde hebben ontvangen, dan hoeven we de regels ook niet meer als regels te zien, denk ik. Maar dan wordt het een verlangen vanuit ons hart om te gaan doen wat God van ons vraagt. En dan zijn de regels geen regels, maar dan levert het ons juist vrijheid op, denk ik, als we ons aan de richtlijnen van God houden. En dan maakt het dat ons het meest gelukkig. En dan gaat hij ons zegenen als we dat om ons heen laten zien. En in Romeinen 12 vers 1 vond ik er nog bij, vond ik mooi. Want daar staat dat de ware aanbidding is dat wij onszelf als een levend offer in zijn dienst stellen. Dus het is niet alleen maar op zondag naar de kerk gaan en daar gaan zingen en God prijzen en de volgende dag weer naar school gaan en hem eigenlijk vergeten. Maar we mogen juist met alles wat we zijn, wat we doen, wat we zeggen, wat we uitstralen naar onze vrienden op school, mogen we laten zien dat we bij God horen. En daar wordt God zo blij van als we daar ons best voor doen. En we moeten niet ons best gaan doen om onszelf te gaan veranderen en meer op Jezus te gaan lijken. Want dat zal falen. We moeten wel eerst tegen God zeggen dat we hoofdstuk 1, 2 en 3 zijn genade nodig hebben. Dus we moeten vragen dat Jezus ons hart raakt met zijn liefde. En dan volgt vers 21, trek de nieuwe mens aan. Dus dat vraagt actie. Wil jij meer van Jezus in je leven? Dan moeten we misschien ophouden met God te vragen om steeds meer van hemzelf te laten zien aan ons. Maar ben jij bereid om meer van jouw leven, van jouw gedrag, van je woorden, je houding aan hem te geven. En ik denk dat dat een les is voor ons allemaal. Staan wij open voor meer van God? We willen meer van hem. Dan moeten we ook meer van onszelf geven. Dan moeten we hem de ruimte geven om dat door ons heen te doen. En dan gaat hij dat ook doen, dat belooft hij. En aan het einde van mijn preek, toen kregen jullie ook allemaal de optie, hè, om naar het kruis te gaan. En als wij dingen uit dat rijtje herkenden, waarvan Paulus zei, doe dit niet, doe dat niet. Ja, daar herkennen we ons allemaal in, denk ik. Ik zelf ook. Ik vind het soms moeilijk om niet te roddelen, heb ik met jullie gedeeld. Dan mochten we naar het kruis gaan en dan mochten we dat bij God neerleggen. En dan was onze wens van ons hart om te gaan doen wat God van ons vraagt. En dat hebben gelukkig heel veel van jullie gedaan. En God heeft jullie hart daarin gezien. Hij gaat met jullie aan het werk, jongens. Echt waar. En ik bid ook echt dat God jullie zal sterken als jullie weer naar school gaan. En dat jullie het voort kunnen zetten. Wat jullie deze week met God hebben beleefd. En ja, dat mensen aan jullie mogen zien dat jullie iets speciaals op zak hebben. Want dat hebben jullie, jongens. En op die manier kunnen meer mensen Gods liefde gaan leren kennen door jullie heen. God wil jullie gebruiken. Ik denk dat dat een beetje mijn boodschap was. Ja.
Oké, wandelen 2.0. Dat had ik. En dat ging over Efeze 5, vers 21. Is deze voor jou? Ah, die. Had verstandig kunnen zijn. Oké, 5 vers 21, daar staat. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Nou, dat stuk gaat nog even een tijdje door. En dat gaat over de man en vrouw en Christus en de kerk. Dat kennen we allemaal wel, dat is denk ik een bekend bruiloftstuk ook. Het klinkt misschien overbodig. Maar er zijn ook een paar nieuwe stelletjes bijgekomen deze week. Ik ga ze niet noemen, hè? Maar misschien over een paar jaar. En dan gingen we door naar hoofdstuk 6. En daar stond een stukje over toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. En dan zal het u goed gaan. En u zult een lang leven op aarde leven. Nou, daar hadden we, hadden we eigenlijk twee lessen uitgehaald. De eerste was, heb je naaste lief als jezelf. Dus als je dat wilt doen. Dat is denk ik ook belangrijk dat je jezelf eerst lief hebt. Anders wordt het dus best wel moeilijk, blijkt. En weet je nog hoe je dat kon doen? Het had te maken met identiteit. Dat je dicht bij God leeft. Dat je kiest voor God. Dat je kiest voor de waarheid. Dat je denkt, ja, wat hier staat, dat wil ik geloven. Dat je dat gaat doen. En als je dan jezelf gaat waarderen en gaat liefhebben, dan kan je ook die ander volledig liefhebben. Dat is waar we toen kort over hebben gehad. En dat is best wel eens moeilijk als we zelf heel onzeker zijn. En dat is een gebod. En toen had ik op de sheet twee plaatjes. Een adviesbord, adviessnelheid, 50 km per uur, die blauwe. En we hadden de rode, met ook 50 daarin. En wat is dan het verschil tussen een gebod en een verbod? Want als ik naar mezelf kijk, dacht ik altijd dat het eigenlijk 10 verboden waren. En wat is dan het verschil? Want als je bij zo'n rood bord, zo'n rond bord, 50 mag en je rijdt 80, ja, dan ben je bokkie en dan moet je een boete betalen. En dat is het mooie, met geloof heeft Jezus onze prijs betaald. Daar hebben we het net over gehad. En dan denk ik dat je het kan zien, de 10 geboden, als een advies. Een leefregel, omdat wat Sanne net zegt, dat zijn dingen die God ons wil opleggen of wil aanleren om in vrijheid te gaan leven. Want als je zo'n adviesbord ziet en je gaat 80, krijg je dan de boete? Nee. Maar het is niet heel slim, want er zit wel een kans in dat ik van het pad afga. En ik denk dat het zo ook is met die geboden. Het zijn adviezen, leefregels waar je denk ik echt aan kan houden, zodat je op het goede pad blijft. Dat was die eerste. En de tweede les, die vinden de vader en moeders wel fijn. Dat was eer je vader en moeder. Dus ik kom even een wit voetje halen bij alle ouders. Maar ik zag deze net liggen toen ik op mijn plaats zat. Updates voor je gezin. En dat gaat over opvoeden. Dus tieners, volgens mij gaan ouders ook mee bezig. En ik denk dat het twee richting verkeer is. Dus wat was het dan voor ons? Eer je vader en je moeder. Want we zeggen vaak, ik ben toch puber? En dat raakte mij best wel in de voorbereiding van de preek. Van dat we eigenlijk een ontwikkelingspsychologie hebben ontwikkeld. Waarin we zeggen, als je puber bent, dan mag je lekker afzetten tegen je ouders. Maakt het niet uit, grote mond. En dat wordt eigenlijk steeds meer geaccepteerd. Er zijn zelfs series over op Netflix. En we accepteren het. Maar het is eigenlijk helemaal niet in lijn met de Bijbel. En ik weet dat het soms heel moeilijk is om je ouders te eren. En dat is voor mij natuurlijk ook zo. Maar goed, het is wel iets wat God van ons vraagt. En hoe kunnen we dat dan doen? Eren betekent eigenlijk waarderen, respecteren als je kijkt vanuit het Grieks. Maar hoe kunnen wij dat dan doen? Ik dacht ook door liefde hebben. Door liefde hebben, je ouders liefde hebben. En dan was weer de vraag, maar wat is dan liefhebben? Nou, dat staat heel duidelijk in 1 Korinthe 13. Dat is dus niet zozeer een gevoel liefhebben, maar een houding. En dat had te maken, staat hier ook met geduld, vriendelijk zijn. En dat is niet altijd makkelijk als jij ergens heel graag naartoe wil, maar je moet nog even wachten. Het waren van die kleine dingen waarin we denk ik toch kunnen laten zien dat we onze ouders willen gaan eren. En ja, er zijn uitzonderlijke gevallen, daar hebben we het ook nog even over gehad. Maar ja, dan, als we daar nu weer op ingaan, duurt dat misschien wel heel lang. Maar we kunnen daar wel voor kiezen. En soms moeten we ook vergeving vragen voor wat we gedaan hebben. Dat hebben we toen ook gedaan. En ik wil jullie ook uitdagen om als jou iets is aangedaan wat misschien ook niet goed is, om die ander te vergeven, hoe moeilijk dat ook is. Maar dat is jullie zo meteen weer de week ingaan. Je hebt nog even vakantie, wat misschien alleen maar moeilijker is als je samen gaat kamperen. Maar om dat wel proberen vast te houden. Want als we dat doen, dan belooft God dat hij ons zal zegenen. En dat is een algemeen principe, dat als we dicht bij hem leven en hem willen gehoorzamen, dat hij ons dan zegent. En toen kwam T. Zitten, wandelen en Tias gaat verder met standhouden.
Yes, standhouden in je geloof. Ik heb het laatste Bijbelboek van Efeze, Efeze 6, onder de loep genomen. Specifiek Efeze 6 vers 10 tot en met 20, waarin het gaat over 1, geestelijke strijd. 2, de wapenrusting die we mogen aantrekken. En 3, de versen 18 tot en met 20, waarin Paulus ons oproept om te bidden. Dat bidden zo'n essentieel onderdeel is van ons geloof. Hey, geestelijke strijd, wat is dan precies geestelijke strijd? Ik heb dat verdeeld in twee onderdelen, als in innerlijke geestelijke strijd. Bepaalde leugens, onwaarheden, dingen die er in jouzelf kunnen gebeuren. Beproeving, zonde, dat is allemaal strijd in jouzelf, intern. Als je het hebt over uiterlijke geestelijke strijd, dan kan je strijd ervaren in je leven als je erop uitgaat en je bent klaar om het blijde nieuws, het goede woord van God te verspreiden. Je gaat de zending in, dan kan je ook strijd ervaren. Geestelijke strijd. Daar heb ik het over gehad. Ik heb het gehad over de wapenrusting die we mogen aantrekken. Hè? De gordel van waarheid, dat we ons mogen spiegelen aan Gods waarheid. Omdat we anders misschien afgeleid worden door alle ruis en de afleiding om ons heen. We hebben het borstharnas, het panzer nodig van gerechtigheid. Als je het hebt over de leefregels, wat zegt God over ons? Wat is rechtvaardig? En tevens is het de bescherming van je hart, het belangrijkste onderdeel van je lichaam. We hebben de schoenen van vrede nodig en het evangelie, waar we ook gaan, dat we de vrede van God meenemen. Als vierde, het schild van geloof, die de pijlen van de duivel doet afvuren. En daarbij had ik het voorbeeld van een Romeinse soldaat die een groot schild voor zich had. En in die tijd hadden de Romeinen een bepaalde formatie met meerdere soldaten, waarbij ze die schilden allemaal naast elkaar zetten. En daarboven, je kent het misschien wel van oude films, we hebben elkaar nodig in ons geloof. Als vijfde wapen tegen de vijand, moet ik even denken, de helm van verlossing natuurlijk, vernieuwing van je denken. En de laatste is de sword of the spirit, het zwaard van de geest, het woord van God ook, de kracht die daarin verscholen ligt. Die mogen we gebruiken om onszelf te wapenen tegen het kwaad. Ik heb het gehad over dat er een strijd gaande is zodra je wandelt in het licht en zodra je bewust bent dat je een kind van God bent. En de laatste verse gaat over bidden. Dat bidden essentieel is in onze strijd. Dat we onophoudelijk moeten bidden. Ik heb wat voorbeelden genoemd van Bijbelversen in de Bijbel waarin dat staat. Er staat over geschreven over bidden. En dat dat ons middel is om de plannen van de duivel ook teniet te doen. We gaan verder met zingen. het nummer Reckless Love. Dat gaat over de liefde van God. Daarin hebben we het ook over dat er geen schaduw te donker is voor God om hem te kunnen verlichten. Dat hij de leugens wil afbreken, de muren van leugens wil afbreken. Sorry? Doe een eerste filmpje. Eerste filmpje en daarna gaan we zingen. Oké, komt het filmpje aan.